Luisteraars thuis willen we schriftgedeelte de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Openbaring 1, vers 1 tot en met 8. We noemen nu Openbaring 1, vers 1 tot en met 8. En we zingen Psalm 96, vers 9. Psalm 49, vers 2 en vers 5. Psalm 119, vers 69. Psalm 119, vers 10. We noemen nogmaals de schriftlezing Openbaring 1, vers 1 tot en met 8. En we zingen Psalm 96, vers 9. Psalm 49, vers 2 en vers 5. Psalm 119, vers 69. En Psalm 119, vers 10. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn zingen wij het negende vers van Psalm 96. Psalm 96, vers 9. Juicht al voor het aangezicht des Heeren. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. En wat er verder volgt in het negende vers van Psalm 96.
Thank you.
morgen u vindt in het Nieuwe Testament, in het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring van Johannes. En daarvan de eerste 8 versen. Openbaring 1, de versen 1 tot en met 8, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor nie niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods getuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zij zijn die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van zijn 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters goden en zijn vader hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook diegenen die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige.
Geliefde, de dichter van de oude dag heeft het gezongen en gezegd en gedicht Het is uw komst die mijn heil volmaakt. Het is uw komst die mijn heil volmaakt. Dat is het komen van God in Christus. Dat komen van God in Christus, dat ligt onderscheiden. Er is een komen van Christus in de prediking van zijn woord. Dan komt hij in het gewaad van zijn woord. Er is een komen van Christus geweest in zijn vlees. De vleeswording die we ook de afgelopen adventstijd weer mochten gedenken. Er is een komen van Christus in de ziel. Kent u dat? De inkomst van Christus in uw ziel. Dat hij uw ziel lieflijk heeft omhelst. Maar daar zal het over gaan. En dan zal er ook een betrekking komen op dat andere komen. Dat laatste komen. Het komen van Christus op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. En dat komen bijzonder vanmorgen mag onze aandacht hebben. Uitgaande van het u voorgelezen schriftgedeelte en met name daarvan het 7e vers. We noemen u Openbaring 1 vers 7 als de tekst voor de prediking in dit morgenuur. Het komen van Christus op de wolk om te oordelen de levenden en de doden. Dat laatste komen. Johannes heeft het gezien en hij betuigt het en we lezen het in het 7e vers. Zie, hij komt. Met de wolken. En alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja. Amen. Hij komt, geliefde. Daarvan wordt gehandeld in het u voorgelezen tekstvers. Hij komt. Vier gedachten. In de eerste plaats, dat komen is beslissend. Daarna kan geen verandering meer optreden. Dat komen is beslissend. Ten tweede, dat komen is onvermijdelijk en onontkoombaar. Men kan dat niet willen. Men kan zoeken zich daaraan te onttrekken, maar dat zal onmogelijk zijn. Onvermijdelijk en onontkoombaar zijn komst. En het daaropvolgend oordeel. Ten derde zal dat ook zijn allerontzettendst. Want dan zal het lot voor eeuwig beslist worden voor allen die niet wilden dat hij koning over hen zou zijn. Een eeuwig verderf naar lichaam en ziel is hen bereid. En dat is allerontzettendst. En als vierde, alles overtreffend heerlijk voor Gods uitverkoren en in de bloed van Christus gewassen kerk. Hij komt. Ten eerste, zijn komen is beslissend. Ten tweede, onontkoombaar. Ten derde, allerontzettendst en ten vierde alles overtreffend heerlijk. Zingen wij van Psalm 49, de versen 2 en 5. Psalm 49, vers 2, wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. Als ik omringd benauwd ben door het geweld dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. En ook het 5e vers. Hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid en hij zichzelf door dwaze hoogmoed vlijt, stap echter het kroost dat in der ouderen woord behagen schept op hetzelfde doolpad voort. De dood maait ook dier kinderen leven af. Zij volgen hen als schapen naar het graf en wat er verder volgt in de versen 2 en 5 van Psalm 49.
Thank you.
zondag. Een rustdag onder een geopende hemel. Dat is voor Johannes werkelijkheid geworden. Een rustdag onder een geopende hemel. Dat God zich bekend maakt aan de ziel van Johannes. Aangaande zijn eigen toekomst. U leest daar bijvoorbeeld van in hoofdstuk 10. En bijzonder ook, en het meest uitgebreid, aangaande de toekomst van de kerk. Veel heeft Johannes op die rustdag ontvangen. Dat vele mag hij ook delen, moet hij ook delen met de kerk. Zo ligt voor ons de openbaring van Johannes, dat is van God aan Christus gegeven, van Christus aan de engelen en van de engelen aan Johannes gegeven. Zo mogen wij het ook tot op deze dag nog hebben, de openbaring. Johannes heeft veel mogen zien en veel mogen horen en hij deelt dat ook mee. En na een inleidend woord begroet hij de gemeente die leest en hoort met de zegenbeide van de drie enige God. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede. Van de Vader. Van de Heilige Geest. En van Gods Zoon. In deze volgorde, die enigszins afwijkt van wat elders gehoord en gelezen kan worden. Eerste Vader, genade en vrede. Genade, dat vrije. Dat wat niet verdiend is. Waar een mens ook geen recht op heeft. Genade die altijd vrij valt. Waar God alleen over beschikt. Waar een mens nooit de hand op kan leggen. Genade zo vrij als God vrij is. En daar zal de kerk nou eeuwig van zingen, van die vrije gunst die eeuwig God bewoog. Genade en vrede. Vrede. Dat vlak is tussen God en je ziel. De zonden verzoend zijn. Dat God zijn kerk ziet, al door hem aangenomen. Dat de ziel mag weten dat hij aangenaam is in de ogen van God. Dat is vrede en die gaat werkelijk alle verstand te boven. En dat wenst Johannes de gemeente, die hoort en die leest toe bij aan en bij voortgang. Die vrije gunst, die onbeschrijfelijke vrede van God de Vader, van hem die is en die was en die komen zal. Die is en die was en die komen zal. Die alle tijden omvat, ja, alle tijden te boven gaat, de eeuwige. Bijzonder ook dat woord komen. Dat is heel wezenlijk voor God. Dat komen, dat betekent de beweging. De beweging, die goddelijke beweging van dat altijd maar voortbrengen van zijn Zoon door de Vader. Dat altijd maar doen uitgaan van de Heilige Geest van de Vader en de Zoon. Maar ook dat opkomen van de kerk uit God. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Dat hij zichzelf bewogen zijn over zijn kinderen. Dat zichzelf altijd maar voortzetten tot in alle eeuwigheid, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die goddelijke beweging van de drie personen tot elkander, dat in elkaar opgaan, het is onbeschrijfelijk. En daar zal de kerk ook straks iets van mogen zien. De Vader, de bron van licht en leven. Uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. Weer die beweging uit God, door God en tot God. Genade en vrede van God de Vader. En van de Heilige Geest. De zeven geesten die voor zijn troon zijn. En u kunt dat ook aanschouwen in het vierde hoofdstuk. Dat zijn vier lampen, zeven lampen voor de troon van God. Zeven lampen, beeld van de Heilige Geest. Zeven geesten die voor zijn troon zijn. Beeld van kennis en kracht die in de geest is en die hij ook meedeelt. Het is Israëls God die krachten geeft. Maar ook kennis geeft, verlichting van het verstand. Wat is het nodig? In de waarachtige bekering wordt dat ook ontvangen. Die kennis heb ik van huis uit niet, maar die wordt mij geschonken. Verlichting door de Heilige Geest. En daar mogen we wel verlegen zijn, geliefden. Om werkelijk verlichte ogen des verstands te hebben, dan zie je de werkelijkheid van God. Anders nooit. Je kunt er iets bij denken, je kunt je voorstellen, je kunt het napraten, maar je kent het niet. En daarom zo dierbaar, die dierbare geest die kennis geeft, dat is licht, en kracht. En dan de Zoon. Dus genade en vrede van de Vader. Genade en vrede van de Heilige Geest. En als derde, van de Zoon. En waarom op de derde plaats? Ik herinner me een man die mij belde. Hij was hoogst verontrust. We hadden hiervan gesproken. Hij zegt, ja, maar dat was in mijn leven anders, dominee. Dat was toch anders? Niet de persoon van Christus als derde. Ja. Nee, dat is inderdaad niet de weg zoals God zijn volk bekeert. Maar waarom wijkt Johannes er dan van af? Dat heeft hij ook niet van zichzelf. Maar hij werd gedrongen om nu alle licht te laten vallen op de gezegende persoon van Christus. En daarom die als derde genoemd en daarbij aansluitend wat hij geschonken heeft voor zijn kerk. En hoe hij eenmaal zal komen. Daarom ook die derde positie. Als ik het zo mag uitdrukken voor de Zoon. Alle licht moet nu op hem vallen. Inderdaad in de bekering. Is hij niet de laatste persoon? Zeker niet. Mocht er ook onder ons iemand zijn die dat denkt, dan weet u dat. En wat mag hier nu Johannes, de gemeente die hoort en leest, toewensen aangaande de Zoon? Weer diezelfde genade en vrede, maar wat een ontzagwekkende weergave van wie hij is. Wordt hier voor ons uitgetekend. En dat is 2 x 3. Die Christus die de getrouw getuige is, eerst geboren uit de doden en de overstaande koning der aarde. Wat betekent dat? De getrouw getuige, dat is de profeet. Christus die hier alle eeuwen door op aarde geleerd heeft door zijn knechten. En ook 33 jaar lang hier op aarde gewandeld heeft en gehandeld heeft en gesproken heeft, die ons God verklaard heeft, zijn profetische bediening, de bediening van dat eeuwig woord te getuigen is. Hij maakt God bekend. Wie hij is en wie wij zijn en wat er nodig is. De profeet, de getrouwe getuige, nooit één woord in ontrouw gesproken, nooit één leugen voortgebracht. Getrouw in de betuigende waarheid tot voor Pontius Pilatus, tot het uur van zijn dood. De profeet en dan de eerstgeborene uit de doden, dat is de priester die zichzelf overgegeven heeft als offer om Gods deugden die ontstoken waren door de aanranding ervan door onze zonde, om die deugden te verheerlijken, door de toren van God te dragen. Door die te blussen in zijn dierbaar bloed. De priester die zichzelf heeft overgegeven. En als bewijs dat de Vader ook tevreden is met zijn offer. Op de derde dag is opgestaan. Opgestaan, de eerstgeborene uit de doden. De priester die offerlam wilde zijn. En de overste van de koning der aarde, zijn derde ambt van koning, aan wie alle macht gegeven is, vanwege zijn middelaarsarbeid in hemel en op aarde. Hier kan Johannes ook voorziet zwijgen. Wat nu ook in het persoonlijk leven van ieder kind van God als vrucht van zijn arbeid gevonden wordt. En daar moet u wel op letten, gemeente. Ik moet mij vanmorgen beperken, maar hier ziet u toch in 2x3 woorden wat de inhoud van iedere prediking moet zijn. Niet alleen de voorstelling wie hij is, de profeet, de priester en de koning Christus, maar ook wat dat betekent voor zijn kinderen, waarvan ze dan ook kunnen spreken. En wij blijven zo vaak in dat uitwendige, hè? Dat voorwerpelijke, wie hij is, maar nu ook voor wie hij voor mij is geweest. En dat zegt Johannes zo ontroerend, hè? En dan mogen we onszelf morgen op onderzoeken. Dat hij profeet is en priester en koning, dat gelooft u wel. Maar dat volgende, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koning en priesters, dat is het toegepaste. En mag ik dat nou zeggen, gemeente? Mag u dat ook zeggen? Die mij heeft lief gehad. Dat deze borg en zaligmaker mij heeft opgezocht. In het uur der minne zijn liefde heeft verklaard. Daar gaat het over. Nou, dat is niet uit te drukken als dat gebeurt. Het uur der minne. Dat Christus mijn ziel lieflijk heeft omhelst. En zijn eeuwige liefde ook heeft verklaard. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Mag u dat weten? Kent u zo'n uur? Dat u opgezocht bent en dat Christus zich verklaard heeft wie u in zijn ogen mag zijn. Een beminde van eeuwigheid. En men zou sterven van blijdschap als dat gebeurt. Echt. Het uur der minne. Die ons heeft lief gehad. En dan zal dat tweede niet ontbreken. Die ons gewassen heeft in zijn bloed. Dan weet ik ook waar mijn zonde en schuld gebleven is. Dan is de fontein van bloedgerechtigheid geopend. Dan is er ook een mededeling gekomen in mijn ziel. Uw zonden zijn u vergeven. De kracht van dat bloed ook gekend. Die ons gewassen heeft. Waar mijn schuld dus gebleven is. Weggewassen. Dadelijk en erfschuld. Weggedaan. Dat zijn zulke grote zaken. En het derde. Ja. Dat kan dan ook niet uitblijven. Die ons gemaakt heeft tot dat koningen en priesters voor God. Om te dienen en te heersen als een koning. Voor God om te strijden tegen de zonde. Tegen alle machten die zich verheffen tegen de heerschappij van Christus. En ook tot een priester. Die ook op mag branden in die liefdedienst. Dan is nooit iets te veel. Opbranden in zijn liefdedienst. Die heeft mij nog nooit, die heeft mij nog nooit verdroten. Om eeuwig ook priester te mogen zijn daarboven. Die hemelse tempel. Eeuwig daar zichzelf over te geven. In die liefdesdienst. Dat is nou, als een mens verder geleid is dan alleen maar uitwendige kennis van Christus. Zijn drie ambten, maar ook persoonlijk deel gekregen heeft aan het werk van Christus. Mij lief gehad, mijn zonde afgewassen en mij gemaakt. Een nieuw schepsel, koning en priester voor God. Ja, en deze Christus. Deze Christus, zo gaat hij nu verder, is dan ook waardig te ontvangen en toegebracht te worden de heerlijkheid en de kracht. Niet dat hij die niet heeft, maar dat erkend wordt dat hij die heeft, die heerlijkheid, in wie al de volheid Gods lichamelijk woont. En die kracht geeft om zijn volk ook door dit meester de ellende heen te leiden. Die de moeder kracht geeft. En Elia in de woestijn onderhoudt, omdat de weg voor hem niet te veel zou zijn. Israëls volk die krachten ontvangt van God in Christus. En dan gaat Johannes verder. Nou, deze Christus, die tweede persoon, de verlosser van de kerk, is in zijn drie ambten u voorgesteld. in zijn werkzaamheid in de ziel gekend. Deze, zegt hij, geliefde, deze komt. Deze Christus, geen andere. Ze zult wel zeggen, zie, daar is hij en daar komt hij. Gelooft ze niet deze Christus? Die tot uw ziel gesproken heeft, zie, hier ben ik. Zie, hij komt. Hij komt. Met de wolken. En dat is een beslissend komen. Hij, geen andere. Zie. Zo wonderlijk, hè? Zie. Johannes. Heeft hij dat echt gezien? Ja. Johannes heeft het echt gezien. En alle profeten hebben dat echt gezien. Die worden in een geestelijke werkelijkheid binnengeleid. Dat hebben ze gezien. Bij God vandaan. Zie, hij komt. Met de wolken. De wolken als een statiekoets, zegt Matthew Henry. Maar die wolken zullen ook zijn de troon waarop hij gezeten is om te oordelen de levenden en de doden die voor hem gesteld zullen worden. Hij komt. En hij komt, geliefde, als koning. Met een kroon, een gouden kroon op zijn hoofd. Hem is alle macht gegeven. Niets kan zijn komen en tegenstaan. Hij komt. Ook als een maaier met een sikkel in zijn hand om af te snijden. Hij komt ook als een zuiverer met de wan in zijn hand om zijn dorstvloer te doorzuiveren. Hij komt ook als een rechter om te oordelen de levenden en de doden. Hij komt ook als een wreker om die veroordeelde, die verdoemde zielen eeuwig in de wijnpersbak van zijn toren te werpen en te vertreden onder zijn goddelijke voeten. Hij is ook de wreker. Maar hij is ook de bruidegom van de kerk. Die dan, als hij komt, na het oordeel, zijn geliefde bruidsgemeente zal binnenbrengen in bruiloftszaal daarboven. Hij komt. Ons voorgesteld is in drie ambten. In die drie werkzaamheden in de ziel. In wat hij dan zal doen. Als koning heersen, als een maaier en zuiveraar, ook alles weer op orde brengen, als rechter het laatste oordeel uitspreken, maar ook de vijanden zelf te reden en de kerk met hem. Wie heeft het gezongen? Psalm 49, vers 5. Dan zal de oprecht op die dag over de goddelozen heersen met Christus. Over al die zielen geworpen in de wijnpersbak van Gods toren. Hij komt. Met de wolken. En dat komen is beslissend. Dan is het voorbij. Dan is het echt voorbij. Er is een beslissing gevallen in de stilte der noordbegonnen eeuwigheid. Verworpen of verkoren. In de tijd valt er ook een beslissing. Of een ziel valt voor het heilige evangelie of doorgaat. Maar het laatste is bij zijn komst op de wolken en het daaropvolgend oordeel. Dan is het voor allen beslist. En dan kan het ook nooit meer anders worden. En dat is ook de ernst van dit woord. Hier kunt ge nog bekeerd worden, gemeente. Hoe vaak is het u niet gezegd? Maar dan niet meer. En als hij sterven, en als hij wederkomt, is het voorbij. Het is beslist. En het wordt nooit meer anders. Dan wordt het zo waar, wat ook in Prediker 11 staat. Zo de boom valt, oostwaarts, westwaarts, noordwaarts, zuidwaarts. Zo zal hij ook blijven liggen. En dat zal nooit meer anders worden. En God zal niet bij wijze van spreken over zijn hart strijken naar eeuwen en zeggen nu alsnog kom dan maar uit de hel en uit de rampzaligheid. Nee, want een van die heerlijke deugden van God, dat weet u toch ook wel, de kinderen leren het nog uit Hellenbroek, is zijn onveranderlijkheid. En dat vonnis wat Christus zal uitspreken, zal nooit herroepen worden. U kunt ook niet een hoger beroep gaan. Het is het laatste. Het is beslist. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En hij komt daar nooit meer uit. De hel is gesloten in de hemel. Dat geeft zulke gewicht, geliefde. En ik hoop ook, ik bid ook, ik zucht ook dat het voor u en mij zo mag zijn. Dan is het beslist. Maar dan is er nu nog tijd. En wat wordt die tijd dan kostbaar? En laat die tijd niet als zand tussen de vingers doorglippen. Wees kostbaar. Of laat de tijd kostbaar zijn, zo moet ik het zeggen. Dat is toch dat versje van Psalm 90. Hè? Leer ons al zo onze dagen tellen. Dat we een wijs hart bekomen. En dan gaat iedere minuut, hè? En ieder uur gaat tellen, kerkraad, gemeente. En dan is het niet meer om het even hoe wij de tijd doorbrengen. Als er één woord is, dat weet u misschien wel, waar ik ontzettend veel moeite mee heb, is het dat woord de tijd doorbrengen. Doorbrengen. Ze hebben het over tijdspassering. De tijd korten. Nee, ik ken maar één zaak in de Bijbel. De tijd uitkopen. Gebruiken. En nogmaals, dan is het niet meer om het even hoe u de tijd gebruikt. Nu ja, even is wat anders. Dat lijkt zo onschuldig. En kinderen mogen toch ook spelen. En al die grote mensen die spelen ook nog zoveel. Waar is dat dan voor nodig? Urenlang alles onderzoeken. In die open riool van het internet. Nee, we zijn niet zo slecht als de jeugd. Tenminste, dat wordt gezegd met allerlei vreselijke muziek en ontzagwekkende en huiveringwekkende beelden. En zedeloosheid, beerput. Nee, dat doen wij niet. Wij zijn netter, nou dat hoop ik dan maar. Maar daarom niet minder ernstig hoor. Want dat is dan nieuwsgierigheid om dit te weten. Wie was daar nou bij? En hoe is dat? En hoe preekt die? Maar zo kunt u ook uw tijd doorbrengen. Dat oogt allemaal wel wat netter. Maar het is wezenlijk niet anders. Want u gebruikt de tijd niet waar die voor gegeven is. Om met God verzoend te worden. En in die liefdedienst alleen te arbeiden. We zijn hier niet voor de tijdspassering. Maar voor de voorbereiding op die ontzaglijke eeuwigheid, op die beslissende dag van ons sterven en van de wederkomst van Christus. En die dag zal zeker komen. Nog is die dag verborgen, maar hij zal komen. Zie, hij komt. En dat kunt u ook niet tegenhouden. Dit komen is beslissend en onontkoombaar. Onontkoombaar. Alle eeuwen door is getracht om de komst van Christus te verijdelen. Al heel vroeg is ook duidelijk gemaakt dat dat nooit zal kunnen. Alle eeuwen door hebben de profeten gesproken. Hij komt. Wat hier staat, hij komt zelfs heen nog, de zevende van Adam, in de morgen van de schepping, heeft het al geprofeteerd. Zie, weer datzelfde woord, hè? Hij, ja, dan gaan we verder. Weet je wat hij nog heeft gezegd? Kunt u lezen in de Judasbrief? Hij is gekomen, zo zeker. Een profeet spreekt dan in de verleden tijd om aan te geven, zo zeker. Zal dit gebeuren? Hij is gekomen met zijn duizenden heiligen om de goddelozen te straffen. Ja, van medevallen is getracht zijn komst te verijdelen, maar ook van medevallen is betuigd en dat zal niet kunnen. Die dag komt, Malachi brandende als een oven, die dag komt in allerlei bewoordingen steeds met diezelfde boodschap. Maar het is wel getracht, ja. Om de komst van Christus tegen te staan, dat weet u. Bijvoorbeeld Haman, die het geslacht de Joden wilde uitroeien waarin ze uit Christus zou voortkomen. U weet dat de geboorte van Christus Herodes met geen ander oogmerk, die nu gekomen is te doden, om zijn offer te voorkomen. Tot het laatste toe, toen bij de hemelvaart heeft de duivel nog getracht in de laatste krachtsinspanning zijn hemelvaart, zijn thuiskomst te verhinderen. En steeds weer tevergeefs. En tot het laatste toe zal de mens trachten uit Gods handen te blijven. En laten we maar eerlijk zijn. Ons hele leven is niet anders dan uit Gods handen blijven. Zeg nou niet, ik wil wel bekeerd worden, dat is niet waar. Dat wil een mens niet. Hij wil zijn eigen leven leiden. En als ik dan bekeerd mag worden, dan wel zo. Nou, dat zegt u niet hardop, maar dat is wel de taal van uw hart. Maar dan wel zo, heren, dat ik ook mezelf kan blijven. Ik wil best geholpen worden in dit leven. En als ik sterven word, dan wil ik wel een hemelse heerlijkheid beërven. Maar in die tijd wil ik toch een klein beetje mezelf zijn. De wereld is door u toch ook niet voor niks geschapen. Laat me daar ook wat van genieten. Ik heb toch ook kinderen. Ach, u weet het wel. Eigenlijk altijd wel uit handen van God willen blijven. Heel ons leven is een vlucht. Je kunt vluchten in je arbeid. Je kunt vluchten in je gezin. Je kunt vluchten in je godsdienst. In de verbeelding. Gemeen dat ge rijk zijt, ik ben bekeerd en je bent het niet. Je kunt overal in vluchten. En dat zal een mens volhouden tot laatste toe. Dat is zo aangrijpend, geliefde. En kunt u lezen in Openbaring 6 dan. Als dan Christus komt, zijn komst is zo vaak gemeld in de profetieën, ons voorgehouden. Als hij dan komt, nog een laatste poging om toch aan zijn oordeel te ontkomen. U weet het wel, hè? Bergenheuvelen valt op ons en bedekt ons voor het aangezicht van God en van het Lam, de toren van het Lam. Maar het zal niet kunnen. Onvermijdelijk zult u voor hem staan. Onontkoombaar is het oordeel dat uitgesproken zal worden. De engelen zullen al die onwilligen halen waar ze zich ook hebben verborgen en stellen voor de troon. En Christus zelf zal hen de plaats wijzen die ze moeten innemen. Onvermijdelijk, geliefde. De komst en het oordeel dat erop volgt van Christus. Dan zal het klinken op die ontzettende dag. Gij doden, kom tot het oordeel. En ze zullen komen. In dat ontzaglijke ogenblik als de bezuin zal klinken. Christus zal worden gezien als een bliksem die het ene einde van de wereld vliegt tot het andere. Aller oog zal hem zien. En dan zullen alle doden worden opgewekt. De kerk in de lucht de Heere tegemoet. En alle goddelozen die niet willen, zullen overal vandaan gehaald en gebracht voor die grote geduchte rechterstoel van Christus. Onontkoombaar. Ontzaglijk. En ze zullen hem allen zien. Bijzonder zullen zij dan zien. Dat is toch wonderlijk, hè? Die littekenen van Christus. Maar wat een onderscheid. Wat een onderscheid. Diezelfde wonden voor de een spreken die van een openstaande schuld. En voor een ander van een verzoende schuld. Allemaal diezelfde wonden gezien dan op die dag. Maar de sprake van die wonden zal zo onderscheiden zijn. En geliefde, dat brengt ons bij onze derde gedachte. Als Christus zo gekomen is, dan is het lot van ieder mens beslist. Dan kunt ge nooit meer bekeerd worden. En dat kan niet anders worden. Ook voor de kerk. Dat blijft. Ook de genade wordt niet herroepen. En voor de goddeloos, het oordeel blijft. Dat wordt hier teruggenomen. Men zoekt het misschien te ontkomen, maar het kan niet. En dan, ja, de Bijbel spreekt ervan. En daarom hebben wij er ook van te spreken. Wat dat betekent allereerst voor de goddeloze. Ik heb het woord gebruikt, allerontzettendst. Alle ontzettingen die wij ons kunnen voorstellen, gaat dit ver te boven. Onbeschrijfelijk. Als Christus is gekomen, En is gezeten op die wolkentroon, schapen en bokken voor hem gesteld. Hij wijst dus zelf de plaats aan. Dan zal dat oordeelswoord klinken. Eerst tot Gods kinderen. En dan tot de goddelozen. Ga weg van mij. Gij vervloekt in het eeuwige vuur. Dat de duivel en zijn engelen bereid is. Ik weet niet of u dat kent, maar is er iets vernederender dan dat woord ga weg. Ga maar. Ik wil u niet meer zien. Dat is zo aangrijpend, hè? Weet u wanneer dat voor het eerst gebeurd is? Weet u? Ik wil lezen in Genesis 3, het slotvers. Slotversen. En de Heer verzond Adam. Dreef Adam uit de hof van Eden. Ga maar weg. Ook op de jongste dag zal het klinken. Dat al die goddelozen, wie zijn het eigenlijk? Die geen bloed van Christus aan hun zielen hebben. Wel bloed van Christus aan hun handen. Ze hebben hem gedood. Waren ze erbij? Ze waren erbij. En die wonden van Christus die komt en die daar zal als rechter oordelen. Die wonden zeiden we al, die beschuldigen hem. En wat in de prediking nooit geloofd is, dat moet dan worden geloofd en toegegeven. Ja, ik kostte hem die wonden. Ik heb hem niet gewild. Ik heb hem met mijn zonde doorstoken. Allen zullen hem zien, ook die hem doorstoken hebben. De goddelozen hebben hem doorstoken met hun zonde. En die wonden zullen spreken van hun zonde. Zonden die niet verzoend zijn. Zonden die nu bestraft zullen worden met een eeuwige straf. Ga weg van mij. Ze zal het oordeel ook niet weerspreken. In dat ene ogenblik zullen die verdoemden. Wat een ontzettend woord is dat. Hè? Toestemmen, ja. Dat is terecht. Want ik heb u niet gewild. En ik wilde niet bekeerd zijn. Ik heb niks om God gegeven. Ik gaf alleen maar om mezelf. De vijanden zullen dat allemaal moeten toegeven. De vijanden, ja, wie zijn dat eigenlijk, hè? Nou, die geen bloed van Christus aan hun ziel, wel bloed van Christus aan hun handen hebben. Maar wat betekent dat dan? Nou, dat gaat niet alleen over de atheïsten, hè, die zeggen er is geen God. Of over de beleiders van al die valse religies, Hindoes en Mohammedanen. Het gaat ook over mensen die zich christen noemen. En dat staat ook in het woord, hè. Matthäus 7, dat is zo'n ontzettend woord daar. Matthäus 7, u weet wel over die brede en smalle weg en die poort, eng. Daar staat het ook, bij Lucas 13 niet anders. Die zullen zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? Ze zijn dus mensen van de kerk. Zoveel, de meeste staat er, de meeste hebben zich vergist. En kwam als een vijand openbaar. Die hebben misschien wel in de kerkraadsbank gezeten, op de kansel gestaan. En dan de dis des verbonds aangezet. En zijn misschien gehouden. Misschien wel voor doorgeleide christenen. Kan ver gaan hoor. En toch. Het waren woorden. Het was inbeelding. Ze hebben zich ermee op de been gehouden. Mee door het leven gegaan. Maar ze kunnen ermee voor God niet bestaan. Zoveel bedrog. Het woord, ik zeg het nog een keer, kan er slecht los van komen. Gij weet niet. Het is niet eens dat die mensen bewuste zaken hebben bedrogen. Dat kan ook, hè. Je bewuste uitgever, iemand die je niet bent. Maar echt denken. Gij weet niet. Gij weet niet. Blind voor wie je echt bent. Nog menen in te kunnen gaan. anderen alle rechten van Gods mond nog voorgehouden. Ga weg van mij. Dat is zo aangrijpend, gij weet niet. En daarom is het zo nodig, en ik kijk nogmaals naar de kerkraad, dat maar niet zo in het algemeen, maar heel helder. Uitwijzen van het woord wordt geleerd wat waarachtige bekering is. En wat waar geloof is. En wat in een mens moet gebeuren. En niet zoals het bij ons vaak is. Ja, nou ja, heeft het dan toch maar weer genoemd. Ja, dat zal allemaal wel. Maar wat heeft die man dan gezegd en wat heeft hij niet gezegd? Hoe zijn we op huisbezoek? Hoe gaan we met onze kinderen om? Oh, daar kan er veel mee door, hoor. Daar zijn we zo nauwkeurig niet. Als er afgerekend moet worden, zijn we zeer nauwkeurig, tot op de penning. Maar in deze zaken zijn we ontzagwekkend, onbeschrijfelijk, gemakzuchtig. Nou ja, ga tenminste nog naar de kerk. Dat is toch wel heel wat, dominee. Het had ook anders gekund, hoor. Ja, het kan altijd slechter, kan het ook nog beter. En hoe gaat een mens verloren? Ik heb altijd toch mensen mogen kennen. Ben je dankbaar voor, die je onderwijs geven kan de nauweling in de eerste gemeente. Die zegt, dominee, dat zeggen ze wel, dit en dat, maar er zijn maar twee soorten, hoor. Het is leven of dood, hè? En een klein beetje dood en een hele erg dood, er bestaat niet. Nee, dat is waar. Kijk zomaar eens naar de zaak. Is nou leven of dood? Is het waar of niet waar? En niet een klein beetje van dit en het lijkt er wat op. Daar kan bij ons er wel mee door, maar voor God niet. Daarom zo'n woord, hè. Dat die goddelozen, wie zijn dat dan? Dus ook diegenen die meenden in te kunnen gaan en zullen niet kunnen. Waarom? Wel heel veel woorden en misschien nog wel dingen meegemaakt. En hier geweest en daar heb ik gebogen en daar mocht ik geloven. En de openbaring van Christus, dat kan er allemaal zijn, maar dat bloed nooit gekend. Moet er maar op aankomen. En in deze zaak kunnen we nooit, nooit nauwkeurig genoeg zijn. Er is maar één volk dat deze tekst enigszins verstaat. Eén volk, dat is Gods volk. Die leren daarvoor beven. Weet u waarvoor? Dat ook de kerk nauwelijks zalig wordt. En dan niet gezegd om wat zwaarwichtig te doen, maar zo ligt het ook. Genade van begin tot einde. Ik heb niks op zak. Alles in hem. Maar weet u ook hoe u aan hem gekomen bent? In de echt verenigd. Waar uw schuld gebleven is. Tot u in liefde en u uit mag gaan. Naar wiens komst u nu ook uitziet. Waar u naar verlangt. Wanneer zal die dag toch komen, deze dag? Wat een troost dan voor die kerk. Zie, hij komt maar voor die goddelozen, de eeuwige ontnuchtering. Juist diegenen die meenden in te kunnen gaan en niet zullen kunnen. Geen bloed, wel veel woorden. Misschien wel inbeeldingen. Misschien wel zekere zaken. Want Hebreeën 6 staat ook in de Bijbel, geliefde. Die hebben met vruchten ware prediking opgeluisterd. En die vrucht was historieel geloof. En ze lijken heel veel op zelfmakend geloof, voor wie geen ogen heeft. En nog gaven gekregen van de Heilige Geest, dat erbij. Van de Heilige Geest, de gemene werkingen des Geestes. En we weten niet eens meer wat die zijn. Laat staan dat we ze kunnen onderkennen. Dat maakt me bedroefd. En dan zal dat licht komen, geliefde. Zoveel, ga weg van mij. Allerontzettend, ja. Want is het ook niet dezelfde ledenboer waarvan onze kinderen hier nog mogen leren? En opnieuw ben ik daarover verheugd. Wat is nou het ergste? Als hij ellende niet kent. En als hij nooit recht gekend is, nooit grondig gekend is, dan zal er ook nooit een wezenlijke verlossing zijn geweest. Dan komt het aan het licht, allerontzettend, ja. En wat dat betekent, ga weg van mij. In het eeuwige vuur. En het is ons voornemen niet om dat te schilderen, waar de Bijbel zelf uitermate sober in is. Maar ongenoemd mag het niet blijven. Daarvoor is het te ontzagwekkend, te ernstig. Het betekent wel, inderdaad, het staat er ook. Weet je wat er staat? Op de borstlaan. Verroeging. Verroeging. Op de borstlaan, ik denk hier, op het hartslaan. Op die vuile bron van wanbedrijven. Waaruit al die zonde opwelt. Zonde die alles verontreinigt. Mijn ziel verwoest. God vertorend. Hevig op je borstlaan. Maar niet meer zoals die tollenaar in Lucas 18. Die tijd is voorbij, dat kan niet meer. Vroeging die je keel dichtknijpt, had ik maar. De prediking van Gods woord vond ik te ernstig. Met wat minder kon het ook wel. En geloof ik nou echt door, omdat er al die mensen verloren gaan. U zegt dat zo wel. En dan kom je erachter. Ja, velen. Ook ik. Ook ik. Vuur staat er in de Bijbel. Vuur van binnen. Van haat tegen God. En vuur van buiten. Dat toren van God over je haat en over je zonde. Wordt gesproken van warm die altijd me knaagt. Het geweten waar je keer op de mond hebt geslagen. Zal dan spreken, eeuwig spreken. U heeft het gehoord. En de weg is u geweten. Maar u zag neer op dat armetierige volkje van God, want zo dacht u erover, die kruipers, die dompers, die fijne. Nu noemden ze maar huichelaars en fariseers, u heeft ze beschimpt en die zullen nu over u triomferen in die grote dag des Heer, die worm. Allerontzettends, geliefde, duisternis, geen uitzicht dat het ooit nog anders zal worden. En al de geneugten van dit leven zullen u ontzegd zijn. Want hier was er nog een zon die opging over goede en boze. Hier regent nog over boze en goede. Daar niet meer. Want de zon zal over u ondergaan. Daar geen ontluikend leven in het voorjaar. Daar geen zonovergoten zomerdag. En ook het heerlijke herfstkleed zal in de hel niet gevonden worden. En ook die verstilde natuur in de winter zal daar niet zijn. Dat is allemaal weg en voorbij. De genoegens van dit leven, eten en drinken. Hoeveel hebben daar een vermaak niet in gezocht. Maar spijs en buik zullen teniet gedaan worden. Daar wordt niet meer gegeten en gedronken. Geen druppel. En ook gemeenschap. Een aangenaam gezelschap zal daar niet meer zijn. Je zult verkeren in het gezelschap van duivelen die u kwellen. Van medeverdoemden die u ook het licht in de ogen niet gunnen. En er is al geen licht in de hel. Zo spreekt Gods woord erover. Allerontzettend. Het mocht u nog vanmorgen bewegen. Om met walg van uzelf te keren tot een God, een onbekende God, met smekingen geweend tot hem uit te gaan. Heere, zou ik dan, zo'n erfwachter van de hel, nog bekeerd kunnen worden? Zoals ge al uw volk bekeert, dat is een afgesneden zaak doen. Verloren gaan naar recht, om zo als een verlorene in die lieve borgenmiddelaar Gods, Jezus Christus, te komen. Om hem te eigenen, die zich ook voor mij heeft doodgeliefd aan het vloekhout des kruises. Allerontzettends, geliefden, en meer. We mogen er niet van zwijgen, maar we zullen ook ingetogen zijn. Het is al zo erg. Wat daar zal zijn en wat daar niet meer zal zijn. Maar het allerergste zal zijn. Dat afgrijzen van die heilige engelen, van Gods kinderen, van God. Die met afgrijzen neerzien op die verdoemde waarom. Omdat ze tegen de liefde gezondigd hebben. Dat ze het allergrootste kwaad tegen de liefde gezondigd hebben. Zo met afgrijzen aangezien worden en zelf met afgrijzen vervuld worden. Daniël 12, vers 2. Allerontzettendst, geliefde. En dan het vierde. Is er nog een volk? Ja. En als wonder, geliefde, er staan maar twee woorden van dat volk. Vreemd, hè? Toch is daar alles mee gezegd. Ja, amen, staat er. Wat is dat voor een volk? Ja, amen. Als Johannes, wat hij ziet, mag delen. En zo zal het zijn. Hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien, ook die hem doorstoken hebben. En ze zullen rouwklagen, eeuwig rouwklagen. Dan begint het. Die tranen van de verdoemde, die tranen zullen nooit, nooit meer stoppen. Dan is een volk dat zegt, ja, amen. Zo zal het zijn. En het is waarachtig, en het is getrouw, en het is ook zeer, zeer rechtvaardig. Dat is Gods volk. Dat heeft, wilt u dat nou eens weten? Gods volk heeft in waarheid gezongen, wat we nu ook samen trachten te zingen. Versje 69 van 119. Uw loon, de hemel, uw straf, beantwoord aan uw eer. Die zijn met God eens geworden. Dat God geen onrecht doet, ook in het verdoemen van zondaren. Juist daarin toont dat hij God is. Zo heilig en rechtvaardig. Daar is de kerk mee eens geworden. En zo willen we samen zingen. 119 vers 69. Hetzelfde. Bevestiging, ja. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Dat hebben ze geleerd in hun eigen leven. Daar gaat het over. Als bekering. Als God een ziel het leert om het met God eens te wachten. Dat is heel kort gezegd, de bekering. Met God eens te worden. Ja te zeggen op je eigen verdoemenis. Ja te zeggen op het verlossende bloed van Christus. Twee keer ja. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dat ik daar niets van begrijp, dat doet er niet toe. God is God. En dat leert God zijn kinderen. Die hebben vaak niet zoveel onderwijs gehad hoor. Die zitten wel eens met een open mond te luisteren naar al die verhalen van de godsdienst. Die zijn zo geleerd niet, maar ze hebben één ding geleerd. Ik slecht, God recht. Dat hebben ze geleerd. Ik kan er lang en breed over praten, maar daar komt het op neer. Dat mocht ten alles kosten. En God eens geworden. En er lag zoetheid in. Toen ze onder het recht Gods gebracht worden. Het is wel eens anders geweest toen de zonde zonde werd. Toen hebben ze geweend. Ze hebben verborgen plaatsen gezocht om het voor God uit te roepen. Zou ik nog bekeerd kunnen worden? Maar aan alles komt een einde. Ook aan die gebeden, die zuchtingen. En brengt God zo een plaats in de rechtszaal. Ja, en hou dat nou maar vast, man. Voor die rechter. Voor die rechter. En dan het oordeel overnemen. Maar ook verder. Het oordeel overnemen. Je doen is rein. Maar ook de voltrekking van het oordeel. Naar buiten gebracht worden. Naar het schavot. En dat is de bruiloftszaal. Het schavot. Daaronder trouwt Christus zijn bruid. Daar. Hebben ze ja en amen gezegd. Op hun eeuwige rampzaligheid. Ik slecht God recht. En daarover genomen. En toen hebben ze het nog een keer gezegd. Ja, amen. U alleen. God in Christus. Mijn ziel lieflijk omhelst. Op het schavot kunt u een bruiloftszaal noemen. In deze wereld. Die daarmee vergeleken kan worden. Het schavot daar. Want ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Daar heb ik tot uw ziel gesproken. Gij zijt de mijne. Daar heb ik mijn vleugel over u uitgebreid. Daar ben ik met u in een verbond gekomen. Daar heb ik u gekust. En daar werd gij de mijne. En toen heb ik u bekleed. Ik heb u gewassen. Ik heb u afgespoeld. En ik heb u getooid. De kroon op het hoofd gezet. Gij zijt de mijne. Dat wonder. Ja, amen, Heer. En nooit anders. En heel het leven van de dankbaarheid. En ik kijk nog een keer naar die laatste twee woorden. Weer, ja, Heer. Uw weg. Uw weg. Amen. Het is goed. Hoe gaat u de nauwt in de engte heen? Al is alles tegen mij. Al loop ik als een doodbrakende over de wereld. Amen, Heer. U doet geen onrecht. Als mensen mij beschimpen. Amen, Heer. Het zal goed zijn voor mij om verdrukt te worden. Dat is een worsteling, hoor. Ik kan het makkelijk zeggen dan beleven. Maar daar zal het wel over gaan. Iedere keer weer maar buigen. Onder de recht. God is recht. In al zijn weg en werk. Ook als je steeds meer alleen komt te staan in deze tijd. Alles tegen en toch zeggen, ja, amen, Heer. En ik wil niet anders, het kan niet anders, het mag niet anders. En zo gaat de kerk naar huis. En wij ook. He? Of niet? Wat anders? Ja, zeg maar eerlijk, ja. Ja, amen. Op uw oordeel. Op de verlossing. Op het leven de dankbaarheid. Om te sterven alles buiten God in Christus. En dat volk, dat zal bevorderd worden tot heerlijkheid. Kom hoger op. Beërf het koninkrijk. Aan elke erfenis is de dood verbonden. Van de erflater Christus. Gestorven om mij die rijkdom te verwerven. Kom hoger op en beërf het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld. Dan komen ze. En dan gaan ze. Eeuwig zich verlusteren in God. Gemeente. Die zeven lampen. Die zeven geesten. Zullen hen verlichten. Met kennis. En met kracht, om doorwoond door de liefde, Christus eeuwig te aanschouwen, met verlichte ogen. Wat zullen dan die wonden eeuwig spreken, tot een van God doorwoonde hart. Wat zullen ze zich eeuwig verlusten, die vijf wonden van Christus, vijf bronnen van eeuwige vertroosting, En dat zullen ze met verlichte ogen eeuwig staren op die lippen die die zoete woorden hebben gesproken. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Ze zullen staan op die voeten die gewandeld hebben op de bodem van de hel. Ze zullen staan op de handen die hen uit een ontzaglijke hel verlost hebben. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt hebben. Ze zullen zijn haardos aanschouwen. Zwart, getuig van zijn goddelijkheid die hem ondersteund heeft toen hij de straf moest dragen aan Golgotha's kruis. Alles. Alles aan hem, gans begeerlijk. Zo zal de kerk doorwoond van Gods liefde. Met geschonken krachten, met verlichte ogen, die lieve borg aanschouwen. Hun eeuwigheid zal niet te lang zijn. En door hem ook opgeleid worden tot de kennis van de deugden van God. Die woont en troont in een ontoegankelijk licht. Dat is de hemel. Alles te bovengaande heerlijkheid. Om voortgeleid te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Schrijdende van licht tot licht. Eeuwig opgaan tot het ongeschapen licht. Zijn deugden zullen uitgerold worden. Om daarin als in een landschap zich te verlustigen. Heel de voorzienigheid zal getoond worden als een schoon borduursel. Waar alle draden zo bijzonder zijn doorweven. Alles op zijn plaats om eeuwig de voorzienigheid. Ze hebben er hier wel eens onder gezucht door toch te aanbidden. En hun loflied ook daarover aan te heffen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Alles te bovenhand heerlijk. Zich eeuwig kwijt lieve in God. Die in de volheid des tijds zijn kind heeft gezonden. En die in de uren van het welbehagen tot onze ziel heeft gesproken. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En dat zal de taal zijn van de hemel. Altijd maar weer. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En dan zegt de kerk maar één ding. Ja, amen. Ja, amen. 10e vers van Psalm 119. Ik ben, o Heer, een vreemdeling. Ja, dat word je dan wel, hè. Hier beneden, Heer. Dat ook maar te vragen om echt een vreemdeling. Niet vreemd te doen, hoor. Dat is wat anders. Maar een vreemdeling te zijn. Want een vreemdeling die wil naar huis zijn. Laat uw gewoon op reis mij niet te ontbreken. Het 10e van 119. tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.